Hamburg naar Rotterdam. De 9 basisscholen in Baarn die vandaag gesloten waren vanwege een dreiging gaan morgen weer open. De politie heeft de e-mail waarin met geweld werd gedreigd onderzocht. In de loop van de dag bleek dat er geen serieuze dreiging was. De scholen zeggen dat het dus weer veilig is om open te gaan. 2 middelbare scholen waren ook vandaag open gebleven. Vanwege de bedreiging deed de politie meer patrouilles in Baarn. Het openbaar vervoer wordt, als het aan de Tweede Kamer ligt, niet gratis. Een burgerinitiatief om OV voor alle Nederlanders gratis te maken kreeg 58.000 handtekeningen, maar het plan is volgens een meerderheid van de Kamer te duur. De initiatiefnemers stellen dat de trein, tram en bussen in Nederland de term openbaar niet verdienen, omdat niet iedereen er gebruik van kan maken door hoge kosten. Het OV gratis beschikbaar maken zou de staat zeker 4 miljard euro gaan kosten. Het weer, vanavond langzaam meer bewolking, ook in het zuiden. Vannacht is het 4 tot 7 graden. Morgen weer een dag met wolken en zon. Het blijft droog bij 13 graden in het noorden en westen. En elders 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Dag van mijn vader. Welkom bij de commissievergadering. Eerst een mededeling van de kant van de voorzitter. We hebben vanavond een fotograaf aanwezig in de zaal. Die gaat foto's maken die voor publicatie gebruikt kunnen worden door de gemeente Texel. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan heeft u de ruimte om dat eventueel te melden bij de fotograaf, de heer Kroft. Of u kunt er eventueel voor kiezen om de zaal te verlaten. Liever niet, natuurlijk. Het geldt voor het eerste uur. Wordt mij net aangevuld door de souffleur. Gesouffleerd door de griffier. Tot zover de opening van deze commissievergadering. Een volle agenda, dus ik ga proberen tempo te maken. Zijn er mededelingen vanuit de commissie? Ik zie een hand bij de heer Albers. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Korte mededeling. Op de website van de veiligheidsregio staat sinds 31 maart een gunstig nieuwsbericht voor Texel. Algemeen bestuur heeft in de vergadering inderdaad 4% besparingsmaatregel goedgekeurd, maar ook het abonnement wat ervoor zorgt dat de waterwagen voor onze brandweer op het eiland behouden blijft. En ik dacht, laten we vandaag beginnen met goed nieuws.
Dat is zeker goed nieuws. Dank voor de mededeling, meneer Albers. Dan gaan we over naar de vaststelling van de agenda. Iemand een op- of aanmerking over de agenda, bij de agenda? Mevrouw Ter Borg wil graag.
Op uw verzoek, voorzitter. Het kan zijn dat naar aanleiding van het snippergroen en het antwoord van de wethouder er een motie in voorbereiding wordt genomen. Dat zeg ik dus bij deze, dus dan overvalt het andere niet.
Ja? Dank daarvoor. Kan ik daarmee de agenda vaststellen? Dan doen we dat. Dan hebben we de rondvraag publiek. Daar heeft... Ga uw gang. Mag u nog een keer het knopje indrukken, meneer Vergroeningen? Dank u wel.
Goedenavond. Even een opmerking vooraf. Deze inspreekreactie is deels overlappend en deels aanvullend op een eerder gestuurde e-mail aan de Raad. Nu ga ik verder met de inspreekreactie. Leden van de Raadscommissie, recent werden wij geconfronteerd met het beleid van de gemeente Texel met betrekking tot de verkoop van openbaar groen. Onder het mom van snippergroen wil de gemeente een strook grond van 109 vierkante meter dat bestemd is als openbaar groen verkopen aan aanwonenden. De betreffende strook grond sluit aan op een klein bosje van ongeveer 700 vierkante meter achter de buitengors en loopt door onder een brug over het Vroonland. Kortom, die 109 vierkante meter zijn geen snipper. Het is nergens een rest van Het is gewoon openbaar groen dat in de verkoop gaat. Op het bestemmingsplan is goed te zien dat de betreffende groenstrook samen met het aanliggende water en de daar tegenover de liggende groenstrook een groene, doorlopende structuur vormen nabij het centrum van de burg. Precies zoals het gemeentelijke groenbeheersplan het wil, en ik haal hier een zinsnede uit het plan aan. Groen haalt natuur van buitengebieden in de woonwijken. Uit contacten die ik met de gemeenteambtenaar heb gehad over deze verkoop, begrijp ik dat dit nieuw beleid is. En dat er ook andere stukken van dit openbaar groen, stukken waar ik direct uitzicht op heb, op dezelfde manier zouden kunnen worden verkocht. Afspraken met en besluiten van BNW uit het verleden tellen volgens betreffende ambtenaar niet meer. Als argument voor de verkoop werd onder andere naar voren gebracht dat de betreffende groen geen structureel groen zou zijn en dat de bestemming door jarenlang illegaal gebruik, gevolgd door legale verhuur, functioneel al was veranderd. Wat structureel groen precies was en of er ook een kaart van was, kon betreffende ambtenaar niet zeggen. Het hanteren van al deze begrippen, snippergroen, restgroen, structureel groen en functioneel veranderd, zonder een duidelijke omschrijving, geeft ambtenaren de vrijheid om naar willekeur te handelen en het openbaar groen vogelvrij te maken. Omwonenden aan het Vroonland hebben in het verleden al een paar keer verzocht om stukken van het openbaar groen te mogen kopen. Omdat het betreffende openbaar groen een bufferende, erfafscheidende functie heeft en de tuinen van andere omwonenden geheel of gedeeltelijk zijn ingericht op de aanwezigheid van beplanting op het openbaar groen, is dit telkens afgewezen. Het is heel pijnlijk om te moeten constateren dat onder het mom van snippergroen het openbaar groen nu alsnog kan worden verkocht. Voor de zuiverheid van mijn reactie wil ik toch ook nog even een onderscheid maken tussen mijn persoonlijk belang en het algemene belang. Verder wil ik de verkoop ook nog toetsen aan gemeentelijke beleidsplannen. Mijn persoonlijke belang is dat er met de verkoop van openbaar groen achter Vroonland 11 een precedent wordt geschapen voor de verkoop van andere delen van het bosje achter de Buitengors. Gezien de inrichting van mijn tuin zou dit grote consequenties hebben voor mijn uitzicht en privacy en zou ik plantschade kunnen oplopen. Voor het algemene belang is het belangrijk dat de procedures helder en duidelijk zijn, dat de rechtszekerheid is en belangen van omwonenden worden meegewogen. Verder zullen ook ecologische belangen moeten worden meegenomen. Bij veel andere gemeentes zijn er beleidsregels opgenomen die hier wel in voorzien. De gemeente is bij verkoop van openbaar groen niet gehouden een bezwaarschriftenprocedure mogelijk te maken. Wel is de gemeente gehouden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het niet van belang verklaren van herhaalde besluiten van vorige colleges treedt deze regels mijns inziens met voeten. Wat de toetsing aan gemeentelijke beleidsplannen betreft het volgende. Gemeentelijke stukken zoals het beleidsplan Groene Infrastructuur staan vol met ambitieuze plannen over het klimaatadaptief maken van de omgeving. Het groenbeheersplan benadrukt het belang van groen voor de leefbaarheid, de volksgezondheid en het belang van een groene infrastructuur. Tekstlaars worden daarom aangemoedigd om in hun tuin tegels te wippen en te vervangen door beplanting. De verkoop van openbaar groen leidt er echter in veel gevallen toe, ook achter Vroonland 11, dat openbaar groen wordt vervangen door betegelde terrassen, parkeerplaatsen en bouwwerken. Om de ambitieuze beleidsplannen van de gemeente niet alleen als een mooi, gewenst marketingverhaal te zien, zal het college, ook in deze kwestie, deze plannen daadwerkelijk serieus moeten nemen. Dank voor uw aandacht.
Dank voor uw inspraak. De klok was al een beetje begonnen toen u begon. Dus vandaar dat ik u even door liet gaan toen u heel op nul stond. En ik had de tekst ook voor me, dus u zat keurig binnen de 5 minuten. Dank u wel. Zijn er vragen aan de inspreker vanuit de commissie? Geen vragen aan mevrouw Visser.
Meneer van Groeningen. Voor heel veel, ik zal maar zeggen, sloot in het buitengebied geldt dat er altijd een soort onderhoudspad langs de wateren aanwezig moet zijn. Heeft u daar nog naar gevraagd bij de ambtenaar?
Nee? Het was oorspronkelijk de bedoeling bij het aanleg ontwerp bestemmingsplan van de Mars dat er een onderhoudspad zou lopen en dan achter de huizen van het Buitengorst en dan langs het Vroonland en dan langs de waterkant verder. Het pad is vervallen op verzoek van bewoners van het Vroonland. We zijn ermee akkoord gegaan met voorwaarden dat het dan ingeplant zou worden. Maar vervolgens hebben de bewoners van Vroonland 11 en 9... dat stuk grond waar het onderhoudspad op zou komen, gewoon geannexeerd. En daar is nu het probleem over. Zo, ja.
Dank u wel. Dan constateer ik dat er aan u geen vragen meer zijn vanuit de commissie. Dank voor uw inspraak. Ik zie bij mevrouw Ter Borg nog wel een vraag aan het college. Als u de microfoon nog even uit wil zetten, dan kunnen wij verder. Dank u wel. Mevrouw Ter Borg.
Dank u, voorzitter. Ik heb twee vragen aan twee verschillende wethouders. Hou het afwisselend vandaag. Vraag aan wethouder Hooyschuur. De bestemming van de betreffende groen bufferstrook is nu groen. Voor zover wij begrepen hebben, maakt dat de eventuele verkoop ervan best lastig, want niet zonder risico's voor zowel verkoper als koper. Wat gaat u doen? De bestemming wijzigen, handhaven of ziet u nog andere mogelijkheden? Moet ik even wachten op het antwoord of de andere vraag ook meteen? Andere vraag ook meteen? Ja, ik heb heel veel raadsvragen ingediend. Daar ga ik nu verder niet op in. Dat wordt allemaal beantwoord. Vraag aan wethouder Kieft. De door de inspreker geschetste situatie laat zien wat ook al in het beleidsplan groene infrastructuur werd gesteld. De noodzakelijke samenhang tussen beleid en beheer is nog niet aanwezig. Sterker nog, de groene ambities van het college komen nu in botsing met de uitvoering. Hoe denkt u vooruitlopend op de uitwerking van die samenhang de groene ambities te kunnen waarmaken? Dank u wel.
Twee vragen. Welke portefeuillehouder mag ik als eerste het woord geven? Meneer Schuur.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Ter Borg. Ten eerste ben we op de hoogte, ik ben er geweest. Vroeger, toen we in Groningen daar woonden, was dat het eind van de burg. We zijn nu in 2025, de burg is een heel stuk verder opgezet. De meneer die op huis nummer 9 woonde, heeft het gehuurd van de gemeente. Al jaren, er is een huurovereenkomst gemaakt met die mensen. Zowel aan de zijkant als aan de achterkant. Dat huis is nu verkocht, heb ik begrepen. Er zit een nieuwe huurder, die is hier langs geweest om te kijken wat is de mogelijkheid. Daar hebben we ons over gebogen. Daarnaast doen we zelf heel veel snippen groen verkopen. Van stukjes groen waar we eigenlijk niks mee kunnen of kunnen verhuren, proberen we dat te doen. En dat doen we ook elke keer. Bij deze zijn meerdere vragen neergezet. Het stuk om het huis heen, aan de zijkant een strookje en aan de achterkant, dat huurde de meneer van nummer 9 altijd. Wij hebben gezegd dat kan die eventueel kopen, de nieuwe eigenaar. Het blijft groen, wordt geen bouwblok. Je kan niet het huis breder maken. Het is gewoon net als bij een boer. Het is in feite agrarisch en het blijft gewoon groen wat erop staat. De strook langs het Vroland, die grootste strook, dat wordt groen beheersplan ingesteld. Blijft van de gemeente. Daar gaan we mee aan de slag in de toekomst om groen te blijven. Dat zijn de uitgangspunten die wij hebben bepaald om te kijken, kunnen we het verkopen? Ja. En waarom willen we het verkopen? Nou, in dit geval is het al jaren in de verhuur. Soms moeten we opletten dat het niet tussen wal en schip gaat vallen, dat mensen het blijven houden, dat het ineens na 20 jaar verjaard is. Dus daar zijn we in discussie gegaan om te kijken, nou, deze twee stroken, zowel aan de achterkant als aan de zijkant, wat groen moet blijven, verkopen we en het andere grote stuk blijft groen.
Ik vraag eerst de andere portefeuillehouder te reageren, want we zijn nog bij de publieksrondvraag en we hebben nog een hele volle agenda. En ik wil ook aan het college vragen de antwoorden het liefst zo bondig mogelijk te houden, maar wel volledig natuurlijk. Meneer Kieft.
Wat een uitdaging. Bondig en kort. Volgens mij signaleert de inspreker en mevrouw Ter Borg een heel goed punt. Ze verwijzen naar het beleid van groene infrastructuur en het gesprek daarover in de Raad. We hebben dat nog niet op orde, maar daarom hebben we in december ook van de Raad de ruimte gekregen om een projectleider groen aan te stellen. En die zal moeten zorgen dat die stukken groen in de bebouwde kom die een biodiversiteitswaarde hebben of die zouden kunnen krijgen, dat die goed in de planvorming geborgd wordt. Ik hoorde collega Hoijsgrue zeggen dat de groenstrook op zich in eigendom van de gemeente blijft. Dus die kan in dat proces meegenomen worden. Dus een goed punt. En we zijn ermee aan het werk.
Ja. Nog één keer mevrouw Ter Borch, daarna mevrouw Van Wijtering.
Er werd gezegd door wethouder Hoijsgrue, wat groen is, moet groen blijven. Er zijn twee stukken echt niet groen meer. De een is betegeld achter Vroonland 9. En de ander ligt de grote Vlonden. Dus het is al niet groen meer.
Dank voor de aanvulling. Mevrouw Van der Wetering.
Ik heb een hele korte vraag. Is het technisch mogelijk om de verkoop op dit moment nog tegen te gaan? Of is dat al een gelopen race?
Wie kan die vraag beantwoorden?
Ik denk dat ik het even moet uitzoeken. Maar volgens mij was het al toegezegd dat het in de verkoop ging met die betreffende eigenaar. Maar dat moet ik uitzoeken.
Proberen we bij de beantwoording van de rondvraag op terug te komen. Sluit ik daarmee de rondvraag publiek en komen we bij de rondvraag commissieleden. Wie durft? Mevrouw Koot, ga u gaan.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik heb een vraag over het antwoord wat ik vandaag kreeg op mijn voorstel om het probleem op te lossen op de Georgische begraafplaats door het monument een andere plek te geven. Daarop is het antwoord gekomen dat dat onmogelijk is, dat het niet ter discussie kan komen omdat er al een omgevingsvergunning ook voor is. En daarom heb ik de volgende twee vragen. Was bij u, het college, bekend dat het nieuwe monument pal voor het bestaande monument geplaatst zou worden? En de tweede vraag is, betekent dit dat de ontstane situatie van het ene monument bot op het andere monument blijft bestaan?
Vrij technische, maar wel een hele actuele vraag. Ik zie de burgemeester deze kant op komen. Meneer Pol.
Dank u wel, voorzitter. De parafrasering van wat we als antwoord hebben gegeven vind ik wel een beetje kort door de bocht. Volgens mij heeft het college niet gezegd het is niet meer mogelijk. Het college heeft gezegd we hebben alle procedures doorlopen. Het staat er al. En ik moet eerlijk zeggen, we voelen ook niet echt de behoefte om die discussie nog een keer met degene die die aanvraag heeft gedaan uit te voeren. Dat zou dan Defensie zijn. De twee vragen die worden gesteld, was bij u bekend dat het ervoor kwam. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat dat wel het geval is, want we hebben gewoon een vergunning moeten afgeven. Dat gebeurt overigens, hè, dat hebben wij in eerdere vragen die van Hartford-Tessel kwamen ook gewoon zo beantwoord. Dat is zeg maar een hele standaard procedure geweest, dus daar is een vergunning voor afgegeven. Ik ga er zomaar van uit dat we daarmee bekend waren. Dat dit ook de locatie van het nieuwe monument zou zijn. Als dat niet zo zou zijn, dan kom ik daar nog wel even op terug. Maar ik ga ervan uit dat we dat... want daar moeten gewoon vertekeningen en zo voor worden aangeleverd. Dus ik ga ervan uit dat we dat ook ambtelijk wisten. En blijft daarmee de situatie bestaan? Nou ja, feitelijk. Dus, en dat is eigenlijk een beetje de beantwoording. En ik realiseer me dat het een bijna een soort technische beantwoording is van waar nog veel meer onder zit, hebben we wel gemerkt de afgelopen dagen. Maar blijft de situatie bestaan? Ja, de situatie blijft zo bestaan zoals die nu is. Er is een vergunning afgegeven. De eigenaar van de grond heeft daarom verzocht. Wij hadden geen grond, als we het al zouden willen, om daarvan af te wijken. Daarmee is de vergunning afgegeven en het monument is geplaatst.
Dank u wel, meneer Lely.
Dank u wel, voorzitter. Ons is ter oren gekomen dat ook sinds het parkeren op Texel weer wat is aangepast, overal is een vignet nodig, behalve bij de blauwe strepen, dat er verschillende verenigingen bij de sporthal, als ze thuis spelen, dat daar de bezoekers ook nog weer parkeergeld moeten betalen. En nu was de vraag, is daar niet iets voor mogelijk met die verenigingen die daar spelen om voor hun bezoekers een kaart of iets dergelijks, of een paar kaarten te regelen? Of vroeger kon er voor niks geparkeerd worden, maar nu lopen de kosten nogal op voor de bezoekende verenigingen. Is daar op een of andere manier een mouw aan te passen voor degenen die dat nodig hebben?
De vraag is helder. Portefeuillehouder Sport, meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Kan ook portefeuillehouder parkeren zijn, maar de vraag is inmiddels bij mij binnengekomen, via meerdere kanalen ook. De vraag komt met name bij de volleybalvereniging vandaan. Het gaat natuurlijk om clubs die in de sporthal ook in teamverband competitie spelen. Dat zijn er niet zo heel veel, maar dat is onder andere Tefoco. En die lopen er inderdaad tegenaan dat teams van de overkant zeggen wij komen niet meer. Want de boot plus de 20 euro die wij moeten betalen op parkeerterrein, dat is ons te gortig. Zeker als we met 2 of 3 auto's komen. Eenvoudige oplossing is er natuurlijk niet. Want als we hier uitzonderingen voor gaan maken, dan wordt het... We weten wat er gebeurt met uitzonderingen. Maar we gaan er in ieder geval serieus naar kijken om hier toch mee aan de gang te gaan. Want het zou gek zijn als door ons eigen parkeerregime teams van de overkant hier niet meer komen sporten. Dus ik zeg u toe dat ik hiermee aan de slag ga.
Dank u wel. Dan heb ik meneer Polderman als laatste op mijn lijstje staan.
Dank u, voorzitter. Wij hadden ook nog een vraag over het Georgisch Monument. Op internet gaat er een brief in de ronde van, als ik het zo mag zeggen, de Georgische diaspora in Nederland en België. Ik vroeg me af of deze brief ook terecht is gekomen bij de gemeente en of dit een officiële brief is.
Meneer Pol.
Die brief is zowel in ieder geval ook aan het college gericht, want ik heb hem gezien. Daarmee is het een officiële brief.
Ja, dat is een antwoord op de vraag.
Korte bonden, toch?
Dan als laatste in de rondvraag mevrouw Terborg.
Dank u, voorzitter. Ik heb nog een vraag over de eendenvijver. Er is een hoop over te doen geweest en nog steeds. Er is een stukje in de krant gekomen en online op de TC. Tesselse Courant stond ook vermeld dat de waterkwaliteit een verantwoordelijkheid is van het Hoogheemraadschap. Er werd ook vogelgriep genoemd als toch misschien een mogelijkheid. Mijn vraag aan de wethouder is, kunt u ons vertellen welke acties er op dit moment lopen om de oorzaak van de eendensterfte te achterhalen? Door wie dan ook? Dank u.
Ik moest even kijken wie de portefeuillehouder is, maar dat is meneer Hooischuur.
Valt onder gemeentewerken, voorzitter. Wij zijn er druk mee bezig. Inderdaad, gemeentewerk heeft Hoogheemraadschap benaderd om monsters te nemen in het water. Dus er wordt dan gewerkt. Dat is het enige wat ik u kan toezeggen.
Dank u wel. Sluit ik daarmee de rondvraag en gaan we verder met de agenda. Brengt ons bij agenda punt 5. Dat is het bindend advies omgevingsvergunning, de BOPA, zoals die tegenwoordig heet, voor de plaatsing van de watwachterswagen bij Utopia de Schorren. Bij dit punt heb ik 1 inspreker, die is namens Natuurmonumenten aanwezig. En hij staat er al, dat gaat mooi snel. Meneer Abbevee, aan u het woord. 5 minuten gaan lopen, zodra u begint.
Geachte leden van de gemeenteraad, ik ben Jeroen van Abbevee en ik spreek vanavond in namens Natuurmonumenten, namens de werknemers en de leden van de vereniging en de vele natuurliefhebbers die Texel bezoeken. Het betreft de verlenging van de vergunning van de Watwachterswagen. De Watwachtershut op Texel is al 10 jaar een waardevolle toevoeging voor zowel de natuur als het toerisme op het eiland. Ik zal uiteenzetten waarom het van groot belang is dat de vergunning wordt verlengd. De Watwachtershut, bemand door vrijwillige watwachters, draagt bij aan natuurbeleving en daarmee aan de fundering onder het Texels toerisme. De watwachters houden toezicht op het kwetsbare UNESCO-werelderfgoed. Tienduizenden wandelaars en fietsers passeren jaarlijks de hut en krijgen de kans om meer te leren over de unieke natuur die Texel rijk is. De hut fungeert als een groen VVV-punt, waar bezoekers informatie ontvangen over vogels, het wat en de uitzonderlijke ecologische waarde van dit gebied. Dit draagt bij aan de bewustwording en respect voor de natuur. De VVV onderstreepte dan ook al 10 jaar het belang van deze kar voor ons mooie eiland, haar bewoners en haar gasten. Dit is geen gewoon informatiepunt. Dit is een plek waar kinderen voor het eerst een krabbetje in de hand houden en waar volwassen bezoekers met nieuwe ogen naar onze waddennatuur gaan kijken. Het geeft mensen al 10 jaar een onvergetelijke ervaring. Ik doe zelf uiterst zorgvuldig de selectie voor de vrijwilligers en train ze in gastvrijheid en vertel ze alles over de Waddenzee, Texel en de gebieden waar ze zich bevinden. Het is geen vakantie. Het is vrijwilligerswerk, wat veel toewijding en inzet vergt. Dit zijn mensen met een hart voor Texel. Dat blijkt ook uit het feit dat bijna 1/4 van de weken is gevuld met Texelaars. Uit de talloze positieve Google reviews blijkt hoe diep bezoekers geraakt worden op deze plek. Een fantastische uitleg, ongelooflijk leerzaam. Wat een enthousiaste vrijwilligers. Dit is een plek die mensen verbindt met de natuur. En dat is precies wat we in deze tijd zo hard nodig hebben. Daarnaast speelt de Wadwachtershut een cruciale rol in de bescherming en toezicht. Het gebied nabij de kar is aangewezen als artikel 2.45 gebied. Dat is niet voor niks een jaar rond gesloten gebied. Het is van cruciaal belang voor het voortbestaan van vele bijzondere en zeldzame soorten. We hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid te vervullen. Door de 24-uurs bemanning is er altijd iemand aanwezig om verstorend gedrag te signaleren en indien nodig in te grijpen. Er worden loslopende honden en betreders van kwetsbare gebieden gemeld en voorkomen. Bovendien zijn er situaties geweest waarin de wadwachters hulpdiensten op tijd hebben ingeschakeld toen het nodig was. Hun aanwezigheid komt niet alleen ten goede van de natuur, maar ook bevordert het de veiligheid op het eiland. Dankzij de wadwachterskar is er op deze uithoek van het eiland 24/7 AED en EHBO koffer aanwezig. De wadwachtershut is van onschatbare waarde voor zowel de natuur als toerisme op Texel. De 24 uur bemanning draagt bij aan natuurbescherming, veiligheid en beleving. Soms zijn er momenten waarop je als gemeenteraad een beslissing moet nemen die misschien klein lijkt, maar wel symbolisch is. Symbolisch voor wat voor toekomst willen wij voor Texel? Wat is nou echt in het belang van Texel? Misschien heeft u door dat dit zo'n moment is. Wij vragen de gemeenteraad dan ook met klem om in te stemmen met de verlenging van de vergunning, zodat de wadwachtershut ook in de toekomst zijn waardevolle functie kan blijven vervullen. En dit is het moment om samen richting te kiezen die recht doet aan onze Texelse waarden. Rust, natuur en gastvrijheid. Laten we ons eiland en het werelderfgoed beschermen en koesteren. En daarmee de wadwachtershut die daaraan bijdraagt. Dank jullie wel.
Bedankt voor uw inspraak. Blijf nog even staan, dan kunnen de commissieleden nog vragen stellen. Ik zag eerst een hand bij mevrouw Van der Wijting, dan meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. U noemt het huisje wat daar komt te staan, waar ik het zo maar even noem, steeds een hut of een kar. Een van de argumenten binnen de motie die voor ligt, is juist dat het zo groot is geworden. Kunt u daarop reageren?
Dank u wel voor de vraag. De huidige hut, ik noem het een hut. Het was van oudsher, nou, we zijn al heel lang beheerder op het eiland, al meer dan 100 jaar. Er stond een hutje en die naam is misschien als geuzennaam gebleven, maar het is een kar, hij staat op wielen. De huidige hut heeft een oppervlakte van 14,6 vierkante meter. De vorige Pipo-wagen, zoals die in de volksmond genoemd werd, was 16,8 vierkante meter. De nieuwe hut is dus 2,2 vierkante meter kleiner. De hoogte van de oude kar was 3,2 meter. De nieuwe kar is 3,95 meter. Dat wil zeggen 75 centimeter hoger. Maar het plateau waar de oude hut op stond, dat hebben we teruggebracht naar het straatniveau. Dus hij is nu netto 5 centimeter hoger boven de dijk dan de vorige kar. En dat heeft een functie, namelijk dat we over de dijk het wat kunnen zien.
Dank u wel. Meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Afabé. Wij delen de mening dat het heel belangrijk is wat de vrijwilligers daar allemaal in het natuurgebied doen. En dan, daarom denken wij ook van, joh, waarom heeft Natuurmonumenten deze aanvraag gedaan? U werd net al geschetst, de eerste kar die was een stuk kleiner. En het ging van een hutje, gaat naar een kar en nu wordt het nog groter. Het wordt al een tiny house op wielen. Waarom? Als het zo belangrijk is dat daar een schuilhutje is of iets dergelijks, waarom doet u dan een aanvraag voor zo'n allemachtig grote kar? Mag ik meerdere vragen aan de meneer stellen? Of wilt u per vraag, voorzitter?
Kunnen we verzamelen, meneer Abbevee, een aantal vragen van Tessels Belang? Of wilt u deze gelijk beantwoorden?
Nou, ik zou willen vragen aan meneer Oosthoff om de vraag iets duidelijker te stellen. Want als u naar het antwoord net heeft geluisterd, dan hoort u dat de kar kleiner is. Dus ik geef u nogmaals de kans om een vraag te stellen waar ik niet wil antwoorden.
Ja, duidelijk. De vierkante meter zijn inderdaad wel kleiner. Maar hij is nu enorm hoog en hij is enorm in het zicht. En... ja, nee, maar goed, prima. Ik hoor het al. Het had handiger geweest. Nou goed, even kijken. Waarom heeft u niet gezocht naar een locatie die wel binnen de planologische kaders past? Dat is één vraag. Even u verwijst naar de evaluatie over de afgelopen 10 jaar die wordt aangehaald. Zijn er concrete meetbare gegevens beschikbaar over de effecten en aanwezigheid van de wachterwachterswagen voor de flora en fauna en het omliggende gebied? Zijn er bijvoorbeeld nulmetingen gedaan, periodieke monitoringsrapporten, zijn die beschikbaar? Wilt u nog een paar vragen?
Ik kan hier wel even antwoord op geven. Kijk, een nulmeting. De nulmeting is meer dan 100 jaar geleden. Toen zag Tessel er nog anders uit. Toen was de problematiek ook anders. Nee, er is geen nulmeting gedaan. We hebben namelijk ook geen gegevens van toen de kar er niet stond. Of toen er geen vogelwachters waren. Of toen er geen vogelwachtershut was. Want die was er altijd. Aan de hand van Planet Tessel is er besloten om een mobiele kar te nemen. Dat was de voorgaande Pipowagen. Dat was hoofdzakelijk met de reden dat de kar er dan alleen hoeft te staan op het moment dat het en het drukst op het eiland is en dat de meeste vogels zitten te broeden. Dus dat was een mooie combinatie. Dan heeft een kar op wielen. De mensen kunnen daar dag en nacht toezicht houden. En op het moment dat het seizoen voorbij is, de drukte is weg, dan gaat die kar weer op stal. En dan is het landschap weer het landschap. Dus het is een korte periode waar die uiterst nuttig is. Waarom een grotere kar? Het valt dus, nou ja, het is technisch gezien groter, 5 centimeter.
Meneer Ruisterhoff.
Dank u, voorzitter. Als je slaapt, kan je toch geen toezicht houden? Dan kan je ook geen vogels tellen. Wij snappen niet dat er moet overnacht worden in die kar. En als het echt zo belangrijk is, en misschien is het ook wel zo, dat er 24/7 toezicht moet worden gehouden, waarom wordt het niet op een andere manier gedaan? Waarom huurt die bijvoorbeeld geen BOA's in? Want vrijwilligers hebben ook helemaal geen bevoegdheid. Dan kunnen die mensen ook even rusten in een andere accommodatie. En dan heeft het gebied ook rust.
Vraag is op het randje.
Is het een vraag of is het een statement? Ik begrijp het niet goed.
Nee hoor, het is zeker geen statement. Het is gewoon een vraag. Heeft u dat niet overwogen om met andere mensen het gebied te beveiligen?
Nee.
Mag ik nog een vraag stellen?
Als het een relevante vraag is over de vergunningaanvraag, dan
ja, heb ik.
Zeker.
De aanvraag verwijst naar participatie die heeft plaatsgevonden in 2014-2015 voor de eerste vergunning. Is het inderdaad de vraag of er een nieuwe aanvraag voor de vergunning... of waarom heeft u geen participatie gedaan voor de nieuwe aanvraag? Dat kan ik niet, een stuk niet vinden.
Is dat gebeurd, meneer Abbevee?
Ik geloof niet dat ik de vraag begrijp. Kunt u het nog een keer toelichten?
Ja hoor, dat kan ik. U vraagt nu om een nieuwe BOPA-aanvraag voor een nieuwe wachterskar. De tijden zijn veranderd. Het is voor een nieuwere periode. Als u dit zo belangrijk vindt, waarom heeft u dan geen participatie laten plaatsvinden? En de Tesselaar, niet alleen uw leden, maar ook de Tesselaar, de buren, de omgeving.
Ik geloof niet dat ik uw vraag begrijp. U kunt mij de gelegenheid geven om even te overleggen. Dan kan ik daarna antwoord geven op uw vraag. Ik kan nu geen antwoord geven op uw vraag.
Oké, dan dankjewel.
Dank u wel, meneer Oosthoff. Dan zag ik nog een hand bij meneer Polderman. Zijn er nog vragen overgebleven die u wilt stellen aan de inspreker?
Dank u, voorzitter. Er is nog wel een vraag. Wij zijn ook voorstander van educatie en natuurbeheer. We zijn heel blij mee dat jullie dat doen op die plek. Maar nu voel ik mij op dat als ik op internet keek, dat er een gemaalhuisje in de Koksdorp is. En dat daar ook natuurwachters zijn, maar die overnachten er niet. Het is een hele mooie samenwerking met een vakantiepark, waar die zich kunnen overnachten op die plek. Nu vroeg ik me af, wat is nou precies voor jullie het verschil dat het daar wel kan en dat het in de Wattwagen niet kan?
Ten eerste zijn daar geen faciliteiten om te overnachten, dus dat is één reden. Een andere reden is dat het nagenoeg aan een dorpskern is. Dus dat betekent dat er oren en ogen zijn. Op deze plek waar de waddenkar staat, is in de verre omtrek geen woonhuis. Dus dat maakt wel degelijk een verschil. De kwetsbaarheid van het gebied maakt ook echt nog wel een verschil. Het is echt een plek waar... Nou ja, u weet ook dat als je weet dat je gezien kan worden, dat mensen zich anders gaan gedragen. Dus ja. Ja, daar hou ik het bij.
Dank u wel. Mevrouw Koot.
Dank u wel. Dank u voor uw hartverwarmende toelichting voor pleidooi. En ik heb een vraag. De taak van de vrijwilligers is behalve informatieverstrekking en monitoring ook toezicht houden op het gebied. En nou vroeg ik me af, hebben die vrijwilligers daarvoor een officiële bevoegdheid als handhaver?
Het korte antwoord is nee, maar we zijn allemaal... het zijn geen BOA's, maar toezicht is meer dan alleen maar bekeuringen schrijven. Toezicht is ook de hulpdiensten op het juiste moment inschakelen. Daarnaast hebben ze wel gewoon een soort gastvrijheidsles van mij gekregen. En kijk, ik of mijn collega's zijn altijd één druk onder de knop van de telefoon. Zijn 24/7 tijdens dat seizoen beschikbaar en bereikbaar. Dus dan komt er één van ons naartoe. Dus het gaat hoofdzakelijk om de functie van de oren en de ogen op een plek die heel kwetsbaar is.
Dank. En excuus, meneer Polderman, had nog een vervolgvraag. Ik was al bij de volgende. Dus alsnog, meneer Polderman, en dan nog een korte vraag van meneer Albers.
Dat geeft niet. Dank u, voorzitter. Ik wil daar een kleine reactie op geven. Het PH-hotel, dat zit toch vrij dicht in de buurt. Dat is een paar honderd meter verderop. Zou dat voor jullie een mogelijkheid zijn? Waarom ik daarover doorga is... Voor ons is die educatie en natuurbeheer ook erg belangrijk. Maar wij vallen over die nachtelijke duisternis en het slapen in die wagen. Dat is iets waar wij over vallen als partij zijnde. Dus als daar een oplossing in zou kunnen komen, dan staan wij er echt wel weer voor open om die educatie toe te kunnen laten op die plek.
Ten eerste bedankt voor de heroverweging. Dat is heel waardevol. Kijk, de nachtelijke duisternis is voor ons ook belangrijk. Dus alle ramen hebben lichtkerende middelen, zoals je begrijpt. Dubbelop op sommige plekken. Kijk, het is minder licht dat van die car afkomt dan van de gemiddelde auto die er langs rijdt, of een landbouwvoertuig dat tot diep in de nacht de grond bewerkt naast het gebied. Dus ik weet niet hoe zwaar dit punt weegt voor u. Heel zwaar. Nou, we kunnen het in overweging nemen, zeker.
Meneer Albers.
Dank u wel, voorzitter. Korte vraag. Buiten de periode dat de kar zeg maar aan de dijk staat, om het zo maar even te zeggen, en non-actief is, klopt mijn eigen waarneming dat die dan naast de Marel in Walenburg staat?
Ja, dat klopt.
Dank u wel. Nog een vraag van meneer Berger.
Ja, een korte vraag. Er wordt veel gepraat over 24-7 en het overnachten in de hut, zoals we het even zullen noemen. Kunt u iets zeggen over... het is geen 9-tot-5 baan, begrijp ik. Kunt u iets zeggen over de werktijden die u daar heeft? Globaal, als vrijwilligers?
De instructie die ik zelf meegeef is... kijk, in principe ben je van 10-tot-5... beschikbaar als het gaat over actief mensen te woord staan. He, dan ben je echt aan het werk. Regent het tot 11:00, dan verwacht ik niet dat je met je paraplu buiten gaat staan in de hoop dat er iemand langskomt. Dan als het de volgende dag een uurtje langer mooi weer is. He, kijk, over het algemeen moet ik ze temperen in hun enthousiasme en aangeven dat ze goed pauze nemen, goed insmeren, goed drinken. Want in hun enthousiasme staan ze soms te lang te kletsen met mensen.
Maar ik neem aan dat er ook 's avonds, als mensen aanwezig zijn, ook nog wel belangstelling is vanuit toeristen die daar langskomen.
Ja, dat klopt. Maar ik heb ze wel de ruimte gegeven om dan de gordijnen dicht te doen.
Dank u wel voor uw inspraak en uw uitgebreide beantwoording van de vele vragen vanuit de commissie, meneer Abbevee. Neemt u weer plaats, dan gaan wij verder met de inhoudelijke behandeling van het voorstel. Of nog eventuele vragen aan het college die er zijn over dit onderwerp. Wie bijt het spits af of zijn alle vragen al door Natuurmonumenten beantwoord in dit geval? Meneer Oosterhof.
Dank u, voorzitter. Even kijken, ik had nog een vraag aan het college. Ik had net al de vraag aan de indieners gesteld van participatie. Of insprekers, sorry. Ik kan het niet uit het stuk plan lezen dat er een participatieronde heeft plaatsgevonden. Klopt dat?
Dat is uw enige vraag? Of... Ga uw gang.
En ten tweede, voor een BOPA-aanvraag is er ook een natuurtoets op losgelaten. Ik kan die ook niet zien in het stuk. Misschien ligt dat aan mij, maar kunt u als college bevestigen dat dat er wel of niet bij zit?
Dat zijn twee redelijk technische vragen. En we hebben afgesproken zowel mogelijk de technische vragen van tevoren in te dienen. Dan gaan we zo meteen met de perspectiefnota ook hebben. En we hebben meer punten die behoorlijk technisch kunnen worden. Portefeuillehouder, kunt u ze zo beantwoorden of doen we dat op andere wijze?
Dat doen we schriftelijk dan. Ik kan er geen antwoord op geven zo.
Dank u wel. Meneer Berger?
Ja, ik heb een vraag. Het abonnement van Tessels Belang, Hart van Tessel, Groen Zwart en CDA. Is dat nu al aan de orde? Kan ik daar vragen over stellen over het amendement, inhoudelijk, aan de opstellers van het amendement?
Nog niet. We doen eerst even het voorstel en daarna behandelen we het abonnement.
Oké. Okay.
Maar ik zie niemand meer die iets over het voorstel wil zeggen of vragen. Dat is duidelijk. Dan de indieners van het amendement. Die geef ik eerst wel even de kans om het amendement in te leiden voordat daar vragen over gesteld kunnen worden. Terug bij meneer Oosterhof.
Dank u wel, voorzitter. De aanvraag voor een plaatsing van de Wadwachterswaag aan de Stuifweg. Een tijdelijke oplossing die permanent dreigt te worden. Voorzitter, deze aanvraag wordt gepresenteerd als een tijdelijke maatregel. Maar laten we eerlijk zijn. Eerst was er sprake van een periode van 10 jaar en nu ligt er een aanvraag voor 15 jaar. Dit is eigenlijk geen tijdelijke voorziening meer, maar een feitelijke permanente ingreep. De vraag is dan ook, willen we dit toestaan? De aangevraagde plaatsing is bovendien in strijd met ons omgevingsplan. Dit plan benadrukt de bescherming van de natuurgebieden, de biodiversiteit en de plaatsing van de Wadwachterswagen ondermijnt deze beschermingen op onmiskenbare wijze. We moeten ons houden aan de regels die we zelf hebben vastgesteld. Daarnaast creëert toestemming voor deze constructie een precedentwerking. Het zet de deur open voor andere verzoeken onder het mom van educatie, toezicht, met alle gevolgen van dien. Op termijn kan het leiden tot ongewenste verruiming van wat als toelaatbaar beschouwen in onze natuurgebieden. Het overnachten in beschermende natuurgebieden is nadrukkelijk niet toegestaan. Door deze wagen goed te keuren, ondergraven we ons eigen beleid en geven een verkeerd signaal af. Dit is niet alleen in strijd met onze regels, maar ondermijnt ook de bescherming van de natuur die we gezamenlijk zo belangrijk vinden. Daar komt bij, er zijn voldoende accommodaties, eventueel ook campings, beschikbaar op Texel voor huisvesting van vrijwilligers. Het introduceren van deze permanente structuur in een kwetsbaar natuurgebied is daarom niet alleen overbodig, maar ook in strijd met de Texelse kernwaarden van natuurbehoud en zorgvuldige ruimtelijke ordening. Laten we daarom onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom is het belang om nu duidelijke keuzes te maken in lijn met onze eigen beleid en de lange termijn belangen van Texel. Dank u wel.
Dank u wel, mede-indiener meneer Polderman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij wilden graag nog even een noot eraan hangen aan dit amendement wat is ingediend. Een amendement kan je wel of niet aannemen, even naar natuurmonumenten toe. Dus daarin heb je dus dat het wel positief of geen positief bindend advies is. vandaar dat wij in deze meegaan als geen positief bindend advies. En dat wil ik graag nog even nader toelichten. Dat komt omdat wij zelf wel voorstander zijn van educatie en natuurbeheer, wat ik aangaf. Maar wij vinden zelf dat de voorziening te groot is. En wij houden niet van het overnachten in de wagen. Dus wij pleiten zelf voor een kleinere, sobere voorziening die enkel geschikt is voor daggebruik. Een lager en minder opvallend onderkomen zou beter aansluiten bij de kwetsbare omgeving en nog steeds ruimte bieden voor toezicht en voorlichting zonder afbreuk te doen aan de kernwaarden van natuurbehoud. Wij kiezen daarom voor bescherming van de natuur en voor verantwoord toezicht, maar zonder nachtelijk verblijf of een grote permanente structuur. En waarom permanent? Omdat dit 10 plus 15 is 25 jaar, dat is niet tijdelijk meer. Alleen door deze grens te bewaken houden we het Tesselse landschap open, ongerept, en in evenwicht. Dat wilde ik er graag nog even aan toevoegen. Dank u wel.
Dank u wel. De derde indiener is Groen-Zwart, mevrouw Koot.
Ja, voorzitter. Het gaat om een evenwichtige toedeling van functies. Dat is het begrip waarop er wel of niet meewerking wordt verleend. Een evenwichtige toedeling van functies. Naar onze mening is hiervan geen sprake op met deze aanvraag. De gekozen locatie van de WADCAR die heeft als functie natuur en niet informatieverstrekking. Voor informatieverstrekking bestaan er uitstekende mogelijkheden op het eiland. Er is een prachtig natuur- en vogelinformatiecentrum De Marel, waar iedereen, denk ik, met vragen en informatie over dit gebied terecht kan. Ook worden er excursies georganiseerd door het gebied. Dus iemand die speciaal belangstelling heeft voor de schorren en daar een kenner, met een kenner een keer over wil praten, die kan zich aanmelden voor een excursie. De impact van een bouwwerk in een natuurgebied is strijdig en niet voor niks. Dat heeft nogal een invloed op de beleving van het natuurgebied. Dus voor ons maken deze afwegingen dat wij vinden dat er helemaal geen evenwichtige toedeling van functies is. Het is helemaal niet evenwichtig om een informatiepunt daar te gaan neerzetten voor de komende 15 jaar. En er zijn prima overnachtingsmogelijkheden, niet eens zo ver weg daar vandaan. En tot slot, toezichthoudende functie, daarvan heb ik begrepen dat er niet echt expertise is op dat gebied. En daar ontgaat mij dan ook het belang van als het om toezicht gaat. Dus deze drie punten bij elkaar, deze afwegingen maken dat wij tot de conclusie komen dat hier geen evenwichtige toedeling van functies is bij deze aanvraag. En daarom vinden wij dat we geen medewerking gaan geven aan deze BOPA.
Dank u wel, mevrouw Koot. De eerste vraag komt bij meneer Berger vandaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een viertal vragen, als u het goed vindt. Die wou ik graag in één ruk stellen. Maar in de eerste plaats wil ik even zeggen dat het mij enorm verbaast dat er ineens begonnen wordt over storing van de hut in het landschap enzovoort. Impact op het landschap, impact op ecologie en natuur. Ik zou eigenlijk aan de opstellers willen vragen, kunnen jullie hard maken dat dit de afgelopen 10 jaar is gebeurd? Wat is nou precies de impact van de aanwezigheid van die wagen op de natuur en de omgeving geweest? Ik zou er wel eens concreet antwoord op willen horen. Dus die verstoring op flora en fauna en omgeving, maakt dat nou eens hard? En kijk naar de ervaringen van de afgelopen 10 jaar. De tweede vraag is, men is bang voor precedentwerking. President, waarvoor, vraag ik mij dan af. Tesse Belang heeft vragen gesteld over deze kwestie aan de portefeuillehouder en daar volgens mij een heel duidelijk antwoord op gekregen. Dat gaat met name over het recht op overnachten, over de vrijwilligers, de commerciële activiteiten, al dan niet, recreatie, huisvesting van personeel enzovoort. Daar is heel goed antwoord op gekomen. Ik vraag me af, bent u met het antwoord van tevreden en waarom kijkt u eigenlijk niet naar wat er aan antwoord is gekomen en bent u nog steeds bang voor die precedentwerking? Dan zou ik wel eens willen weten, kunt u dat nader toelichten? Ook naar de antwoorden die u hierop heeft gekregen. Een derde vraag is, men is bang voor de aanleg van wegen, parkeerplaatsen en andere voorzieningen. Ik vind het een beetje vergezocht. Veranderingen in de infrastructuur die komen uiteraard eerst in de Raad. Mijn vraag, heeft u echt zo weinig vertrouwen in de mate waarin de Raad hier zelf sturing aan kan geven? Een vierde vraag is, men is bang voor lichtvervuiling en verstoring van, de nachtelijke duisternis. Ook een vraag. Heeft u werkelijk zo weinig vertrouwen in het gedrag van deze betrokken en deskundige mensen? Tot zover in eerste instantie.
Wie van de indieners kan ik vragen uw antwoord te geven?
Dank u, voorzitter. Even kijken, ik draai me om, want ik ben even een beetje de tel kwijt. U had vraag 5 over de licht. Er is net al toegezegd, we hebben verduisterende gordijnen en weet ik het allemaal. Maar weet je, die mensen zijn daar wel 's avonds aanwezig en er zal een lampje branden, er zal een zaklamp branden. Waarom is dat nodig? Precedentwerking, ja zeker. Er zijn nog tal van natuurreservaten, plekken op het eiland. Dus daar, als we hier maar meewerken, dan kunnen er daar ook aanvragen voor komen. En er zijn ook al tal van andere organisaties die zouden ook wel wat willen.
Sorry meneer, mag ik even invallen, meneer voorzitter?
Interruptie. Nee, we laten elkaar even uitpraten. Een interruptie kan eventueel via de voorzitter, maar dat gaan we niet doen tijdens het beantwoorden van de vragen.
Dank u, voorzitter. En u had ook nog iets over de verstoring van de flora en de fauna. Het is een Natura 2000 gebied. De Natura 2000 verordening die is mede samengesteld door natuurmonumenten. Natuurmonumenten zegt zelf ook, als er te veel mensen in de gebieden, dus buiten de paden, bla bla, komen, heeft dat verstoring voor de natuur. Als mensen daar 24/7 in het gebied gaan verblijven, die gaan echt niet de hele dag, die gaan 's avonds ook nog wat doen. Dus dat heeft invloed. En ja, daar zijn geen cijfers van. Net als dat natuurmonumenten ook geen cijfers heeft. Er is ook nu geen nulmeting gedaan. Dank u wel.
Ik zag ook mevrouw Cody op het eerste volgens mij nog heel graag wilde reageren. Geldt dat nog of heeft mevrouw Koot?
Het gaat om de eerste opmerking van de heer Berger, waarin hij zegt, ja, hij staat er al 10 jaar. Waarom beginnen jullie nu in de ene zo moeilijk te doen? En dat kan ik even toelichten, want meneer Berger is er misschien niet mee bekend, maar deze vraag is nooit voorgelegd geweest aan de gemeenteraad. Deze toezegging van de afgelopen 10 jaar is door het college geweest, via een collegebeschikking, terwijl er toen al van begin af aan door een aantal raadsleden gezegd is van, joh, is dit nou wel echt wat we willen op Texel? Maar omdat de gemeenteraad buiten geen bevoegdheid had daarop, hebben we dus toe moeten staan dat daar 10 jaar lang, en op andere plekken ook, vogelwachtershutten komen. En dit is dus de eerste keer dat de gemeenteraad zich kan uitspreken of we dit nou willen of niet. En dat maakt dus ook dat u niet als argument moet gaan gebruiken, hij staat er al 10 jaar, want dat is een collegebevoegdheid geweest waarvan de gemeenteraad van Texel helaas geen inbreng in mocht hebben.
Dank. Meneer Berger nog even, dan ga ik naar meneer Albers.
Ja, even als antwoord op mevrouw Koot. 10 jaar nooit. Ik vraag me dus werkelijk af, heeft u aanwijzingen dat er in die 10 jaar reden is geweest om klachten te hebben over het daar staan van de hut? En heeft u enig idee over een impact op de natuur daarvan? Dat is 1. Ik hoor meneer Oosterhoff zeggen dat in het Natura 2000 gebied dat dit soort dingen niet daar hoort te staan. Ik wil er even op wijzen dat hij niet in een Natura 2000 gebied staat, maar nabij een Natura 2000 gebied. Ja, dat is geen muggenzuchterij. Als we zo gaan praten, dan zijn er wel meer activiteiten die nabij Natura 2000 gebieden gebeuren en die je zou kunnen gaan verbieden. Maar deze hoort daar volgens mij niet bij.
Een korte reactie.
Dank u wel, voorzitter. Voor zover ik weet gelden die regels ook nabij in natuurgebieden, meneer Berger. Dank u wel.
We gaan geen wel eens niet een spelletje doen, meneer Albers.
Nee, dat lijkt me verstandig, voorzitter. Dank u wel. Wij hebben uitgebreid gesproken in de steunfractie over dit abonnement. Ongelooflijk veel brieven van ongelooflijk veel groepjes. Daar hebben we ook al eens eerder vragen over gesteld. Dat viel ons ook wel op. En een hele lijst met argumenten om dit abonnement te ondersteunen. Daarvoor springen er voor ons 2 uit. Dat is echt het slapen in de hut en de inpasbaarheid in het landschap. En dat geldt dus niet alleen in de periode dat hij bij de dijk staat. Want daarom stelde ik net even de vraag. Dat geldt dus ook voor de periode dat hij niet wordt gebruikt. Want dan staat hij gewoon in een ander natuurgebied naast de Marel. Nou, ik vraag me hardop af of dat ook wel conform regelgeving is. Maar dat is misschien een tweede vraag. Dat betekent dus dat wij als VVD dit abonnement gaan steunen. En dat ik me voor de rest aansluit bij de woorden van mijn buurmannen en buurvrouwen. Die het keurig hebben uitgelegd. En wij zullen dit abonnement, als het in de raad komt, vanuit onze fractie ondersteunen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Albers. Mevrouw Koot heeft een vraag gekregen die ze nog wil beantwoorden. Excuus daarvoor, ga u gaan.
Ja, ik kreeg een vraag van de heer Berger over... wij hebben nooit klachten gehad of over bezwaren over de impact enzovoort. Maar meneer Berger, dat is nu niet aan de orde. Wat aan de orde is, of er een... even kijken hoor, hoe wordt dat ook weer genoemd... een evenwichtige toedeling van functies is op deze plek. Deze plek staat als natuurgebied. En wij vinden dat er geen sprake is van een evenwichtige toedeling van functies... indien hier een 24 uur... Nou ja, u kent het verhaal. Dus daar gaat het over.
Dank u wel. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde eerst een paar kleine reacties doen... en dan aangeven hoe wij er tegenaan kijken. Ik hoor de heer Oosterhof en de heer Polderman vallen over het woord tijdelijk. Het tegenovergestelde van tijdelijk is voor onbepaalde tijd. Het tegenovergestelde is niet kortdurend. Er wordt afspraak gemaakt voor 15 jaar. Dus dat is een exacte aanduiding van tijd. En dat maakt het per definitie... tijdelijk. Daarnaast staat er ook nog in dat het een paar maanden per jaar is. Dus die definitie van tijdelijk wordt alleen maar strikter. Verder hoorde ik die precedentwerking. Die zou dan bestaan uit natuurorganisaties... die op eigen grond met de bestemming natuur... een wat voor hut, wagen, gebouw je daar ook zou willen plaatsen... zouden willen plaatsen. En dan misschien wel 10 over het hele eiland of 30. Maar iedere keer is er sprake van een afwijking van het plan... en moet er dus een BOPA aangevraagd worden. Dus iedere keer komt het naar de raad. Dus ik verwacht zeker niet dat als we hier nu tegen deze of tegen de volgende BOPA... dat we daar geen bezwaren tegen hebben... dat er dan in ene als paddenstoelen uit de grond allerlei... vogelwachtershuisjes of wat ook uit de grond schieten... omdat dat steeds een afwijking is van het plan. En voor iedere afwijking moeten ze of moet het college naar de raad. Dan hoorde ik mevrouw Koot over het toezicht. Ik heb zelf een opgroeiende puber van 16... en ik kan zeggen vreemde ogen dwingen. Dus of je nou gezag hebt of niet... het helpt echt als er iemand aanwezig is. Tot zover mijn reacties... In het amendement geven de indienende raadsleden aan... dat zij dit doen om de natuur en de biodiversiteit hun aan het hart gaat. En dat vind ik erg fijn om te horen. Natuur en biodiversiteit gaan namelijk ons ook aan het hart... en ik denk dat dat ook geldt voor alle andere raadsleden en het college. Natuur is een onderdeel van de reden dat wij zo genieten van ons eiland... en ons allemaal voor ons eiland in willen zetten. Natuurmonumenten is opgericht vanwege zorgen om de natuur. Medewerkers van natuurmonumenten hebben, zoals de inspreker al duidelijk maakte... met hart voor de natuur deze aanvraag ingediend. Dit wordt ondersteund door diverse organisaties... die ook hun bestaansrecht danken aan hun hart voor de natuur... zoals de Vogelbescherming en de Beheerautoriteit Waddenzee. In het amendement geven de indieners aan dat zij met hun argumenten aantonen dat de wachtwachterswagen schade aan de natuur en de biodiversiteit aanbrengt. Voor ons zijn deze argumenten slechts meningen. Dat zijn uiteraard waardevolle meningen, maar ze tonen voor ons niets aan. Dat er kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij de grootte van de wagen, dat begrijpen we. Dat misschien niet iedereen de noodzaak van overnachten... dat niet voor iedereen de noodzaak van overnachten is aangetoond, dat kan. Evenwichtige verdeling van landschap en bestemming... kunnen meningen over verschillen. Maar voor ons hebben de motiveringen van de diverse organisaties een grote waarde. Wij laten deze kanttekeningen dus voor wat ze